de kronieken van Narnia, Prins Caspian. Het eiland, hoofdstuk 1. Er waren eens vier kinderen die Peter, Suzanne, Edmund en Lucy heten. In een boek dat het betoverde land achter de kleerkast heet, is al eens verteld hoe die vieren nogal ongewoon avontuur beleefden. Ze hadden de deur van een betoverde kleerkast opengedaan en zo kwamen ze in een hele andere wereld terecht. En in die wereld waren ze koningen en koninginnen geworden in een land dat Narnia heette. Zolang ze in Narnia waren, leek hun regering daar jarenlang te duren. Maar toen ze weer door de deur teruggingen naar Engeland, waar ze woonden, leek het net alsof er geen tijd voorbij was gegaan. In elk geval merkte niemand dat ze ooit weg geweest waren en ze hebben het ook nooit aan iemand verteld, behalve aan één hele wijze volwassene. Dat was intussen allemaal alweer een jaar geleden en nu zaten ze met z'n vieren op een bankje op een perron met een hele stapel koffers en reistassen om zich heen. Ze waren om precies te zijn net onderweg om terug te gaan naar hun kostschool. Tot dit station, waar verschillende spoorlijnen bij elkaar kwamen, hadden ze samen opgereisd. Hier zou over een paar minuten een trein stoppen die de meisjes mee zou nemen naar de ene kostschool. En over een half uurtje zou er een andere trein komen waarin de jongens naar een andere kostschool zouden reizen. De eerste helft van de reis, als ze nog allemaal samen waren, was het altijd nog een beetje vakantie. Maar nu ze zo gauw al afscheid moesten nemen en uit elkaar zouden gaan, voelden ze allemaal dat de vakantie echt afgelopen was en ze kregen alweer een schoolgevoel. En allemaal zaten ze nogal somber te kijken, niemand wist iets te zeggen. Het was voor Lucy de eerste keer dat ze naar kostschool ging. Het was een verlaten, slaperig dorpsstationnetje en behalve zijzelf was er bijna niemand op het perron. Opeens gaf Lucy een korte schreeuw, alsof ze door een wespensteek gestoken werd of zoiets. Ha! Wat is er, Loes? Zei Edmund en toen brak hij plotseling zijn zin af en maakte een geluid dat klonk als... Au! Wat is er in vredesnaam, begon Peter, maar toen zei ook hij ineens iets anders dan hij van plan was geweest. In plaats daarvan zei hij, Suzanne, laat me los, wat doe je nou, waar wil je me naartoe slepen? Ik raak je met geen vinger aan, zei Suzanne, iemand zit aan mij te trekken, oh, niet doen! Ze zagen allemaal dat de gezichten van de anderen ineens heel bleek waren geworden. Oh, ik voel precies hetzelfde, zei Edmund ademloos, alsof ik meegesleurd werd. En er was iets dat vreselijk aan me trok. Oei, daar begint het weer. Open mij ook al, schreeuwde Lucy. Oh, verschrikkelijk. Let op, schreeuwde Edmund. Geef elkaar allemaal een hand en blijf goed bij elkaar. Dit is toverkracht. Ik voel het. Vlug. Ja, zei Suzanne, we moeten elkaar een hand geven. Oh, ik wou maar dat het ophield. Oh. Het volgende moment waren de bagage, het bankje, het perron en het station compleet verdwenen. De vier kinderen stonden ineens hand in hand op een plek waar bomen stonden en struiken. Zoveel bomen en struiken dat de takken in hun rug staken en ze bijna geen ruimte hadden om zich te bewegen. Ze stonden alle vier naar adem te snakken. Ze wreven hun ogen uit en ademden diep in. O, Peter, riep Lucy uit. Wat denk je? Zouden we misschien terug kunnen zijn in Narnia? Nou, dit kan overal wezen, zei Peter. Ik kan hier geen meter voor me uitkijken tussen al die bomen. Laten we proberen het bos uit te komen, als ze hier tenminste nog iets anders hebben dan bos. Met wat moeite en wat steken van brandnetels en krassen van dorens wrongen ze zich het struikgewas uit. Daar wachtte hun weer een verrassing. Het was nu een heel stuk lichter. En na een paar stappen stonden ze onverwachts aan de rand van het bos en keken ze neer op een zandstrand. Een meter of wat voor hen uitrolde een kalme zee met heel kleine rimpelige golfjes het zand op. Zo rustig dat het bijna geen geluid maakte. Nergens was land te zien en er was geen wolkje aan de lucht. De zon stond ongeveer waar hij om 10 uur 's ochtends hoort te staan en de zee was diep blauw. Ze bleven staan om de geur van de zee op te snuiven.
Allemachtig, zei Peter. Hier is het niet gek, zeg.
5 minuten later liepen ze allemaal op blote voeten in het koele, heldere water pootje te baden. Dit is heel wat leuker dan in zo'n bedompte trein te zitten, op weg naar Latijn en Frans en wiskunde, zei Edmund. En toen werd er een hele tijd niet meer gepraat, alleen maar geploeterd en in het water getuurd, naar garnalen en krabbetjes. Maar evengoed, zei Suzanne na een tijd, we zullen zeker wel een plan moeten bedenken. We zullen zo wel iets willen eten. Nou, ik heb die boterhammen nog, die moeder ons voor onderweg heeft meegegeven, zei Edmund. Tenminste, dat dacht ik van wel. Nou, ik niet, zei Lucy, die van mij zaten in mijn tasje. Ja, de mijne ook, zei Suzanne. Die van mij zitten in mijn jaszak, daar ginds op het strand, zei Peter. Dat wordt dus 2 zakjes brood voor ons vieren. Dat is niet zo mooi. Op het ogenblik, zei Lucy, heb ik liever iets te drinken dan iets te eten. De anderen merkten nu ook allemaal dat ze dorst gekregen hadden. Dat krijg je van pootje baden in zout water, in de felle zon. Het is net alsof we schipbreuk hebben geleden, merkte Edmund op. In boeken vinden ze op zo'n eiland altijd bronnen waar fris helder water uitstroomt. Daar kunnen we maar beter naar op zoek gaan. Wat betekent dat dat we weer terug moeten, dat dichte bos in, zei Suzanne. Absoluut niet, zei Peter. Als er rivieren of beekjes zijn, komen die altijd naar beneden, naar de zee toe stromen. Dus als we langs het strand blijven lopen, komen we ze vanzelf tegen. Ze waden nu met z'n allen terug. Eerst liepen ze over het gladde natte zand en toen naar het strand waar het zand droog en poederig was en tussen je tenen bleef plakken. En ze begonnen hun kousen en schoenen aan te trekken. Edmund en Lucy wilden ze liever laten liggen en op hun blote voeten op onderzoek uitgaan. Maar Suzanne zei dat dat verschrikkelijk stom zou zijn. Het kan best zijn dat we ze nooit meer terug kunnen vinden, zei ze. En als we hier nog steeds zijn als het donker wordt en we het koud krijgen, dan zullen we ze nog hard genoeg nodig hebben. Toen ze zich weer aangekleed hadden, gingen ze op weg. De kust langs, met de zee aan hun linkerhand en het bos rechts. Afgezien van een enkele zeemeeuw was het er heel rustig. Het bos was zo dicht en zo weer van takken dat ze nauwelijks in naar binnen konden kijken. En daarbinnen verroerde zich niets, nog geen vogel, nog niet eens een insect. Schelpen en wier en zeeanemonen en heel kleine krabbetjes in een plasje water tussen de rotsen zijn allemaal best leuk. Maar als je dorst hebt, dan krijg je er gauw genoeg van. De voeten van de kinderen begonnen na dat koele water nu te gloeien en werden zwaar. Suzanne en Lucy moesten hun regenjassen meezeulen. Edmund had zijn jas net op het bankje op het perron neergelegd toen ze door de toverkracht overrompeld werden en hij en Peter droegen nu om de beurt Peters overjas. Toen begon de kustlijn een bocht naar rechts te maken. Nog een kwartiertje later, net nadat ze over een rotsriggel heen geklauterd waren die met een punt in zee stak, maakte hij een behoorlijk scherpe bocht. Ze liepen nu met hun rug naar het stuk zee toe dat voor hen had gelegen toen ze net het bos uitkwamen en nu konden ze voor zich uit over het water nog een andere kustlijn zien met net zulke dichte bossen als aan de kant die zij aan het verkennen waren. Ik vraag me af of dat een eiland zou zijn. Of zou dat daar verderop bij elkaar komen, zei Lucy. Ik weet het niet, zei Peter. En zwijgend sjouwden ze allemaal weer verder. De kust waar ze langs liepen kwam steeds dichter bij die aan de overkant. En na iedere uitstekende rotspunt verwachtten de kinderen bij de plek te komen waar ze aan elkaar vastzaten. maar dat viel tegen. Ze kwamen bij wat rotsen waar ze overheen moesten klimmen. En van bovenaf konden ze een behoorlijk eind voor zich uitkijken. En,
hè, verdraaid, zei Edmund, dat wordt niks. We kunnen helemaal niet bij dat andere bos komen. We zitten op een eiland.
En zo was het. Op dit punt was het water dat tussen hen en de kust aan de overkant lag, een kanaal van niet meer dan een meter of 30, 40 breed. Maar ze konden nu zien dat het hier op z'n smalst was. Verderop boog de kust aan hun kant weer naar rechts af en ze zagen de open zee tussen hun kant en het vasteland door. Het was duidelijk dat ze al voor veel meer dan de helft om het eiland heen waren gelopen.
Kijk, zei Lucy opeens, wat is dat?
Ze wees naar een lange, zilverig voorwerp dat als een slang dwars over het strand lag.
Ze keken eens goed. Een beek, schreeuwden de anderen. En zo moe als ze waren, klommen ze zonder een ogenblik te verliezen de rotsen af en renden om het hardst naar het zoete water.
Ze wisten dat het water van de beek verderop, voordat het strand opstroomde, lekkerder zou zijn. Dus ze liepen meteen door naar de plaats waar het uit het bos naar beneden kwam stromen. De bomen stonden hier nog net zo dicht op elkaar als eerst. Maar het stroompje had zich een diepe bedding tussen hoge, met gras begroeide oevers uitgesleten. Zodat je als je krom liep door een soort bladertunnel langs het riviertje omhoog kon lopen. Bij de eerste de beste bruine rimpelende poel waarin het water van het beekje tussen de rotsen bleef staan, lieten ze zich op hun knieën vallen en ze dronken en dronken. Ze staken hun gezicht in het water en toen hun armen tot aan de ellebogen toe.
Nou, zei Edmund, wat denken jullie van die boterhammen?
Nou, zouden we die niet liever bewaren, zei Suzanne. Het zou best kunnen dat we die later veel harder nodig hebben. Nu we geen dorst meer hebben, zei Lucy, zou ik wel willen dat we nog net zo weinig honger konden blijven hebben als toen we nog dorst hadden.
Ja, maar wat doen we nou met die boterhammen, vroeg Edmund nog eens.
Het is ook weer onzin om ze te bewaren tot ze bedorven zijn. Je moet niet vergeten dat het hier een heel stuk warmer is dan in Engeland. En we lopen er al uren mee rond in onze zak. Dus haalden ze de twee zakjes brood tevoorschijn en verdeelden het in vier porties. En niemand kreeg echt genoeg, maar het was in elk geval al een heel stuk beter dan niets. Daarna bespraken ze hun plannen voor de volgende maaltijd. Lucy wilde teruggaan naar de zee om garnalen te vangen, totdat iemand haar erop wees dat ze geen net hadden. Edmund zei dat ze meeuweneieren moesten gaan zoeken op de rotsen, maar toen ze er eens goed over nadachten, konden ze zich niet herinneren dat ze onderweg ook maar één meeuwenei gezien hadden en als ze er al zouden vinden, konden ze nog niet koken. Als ze niet op de een of andere manier geluk hadden, dacht Peter bij zichzelf, zouden ze binnenkort die eieren maar al te graag rauw lusten. Maar hij zag er het nut niet van in om dat hardop te zeggen. Suzanne zei dat het zonde was dat ze die boterhammen nu al op hadden. Bij die opmerking scheelde het maar een heel klein beetje of een paar van de anderen hadden hun geduld verloren. Ten slotte zei Edmund, moeten jullie eens luisteren. Er blijft maar één ding over, we moeten het bos gaan verkennen. Kluizenaars en rondzwervende ridders en dat soort lui kunnen altijd wel op de een of andere manier in leven blijven in een bos. Die eten wortels en bessen en zo.
Wat voor wortels? Vroeg Suzanne.
Nou, ik heb altijd gedacht dat dat wortels van bomen waren, zei Lucy.
Vooruit, zei Peter, Ed heeft gelijk en we moeten tenslotte toch iets proberen. En het is in ieder geval beter dan weer in die hete zon te moeten lopen.
Dus kwamen ze allemaal overeind en begonnen langs het beekje het bos in te lopen. Dat was behoorlijk vermoeiend. Ze moesten gebukt onder takken door en over takken heen klimmen. En ze moesten zich in het wilde weg door enorme massa spul heen worstelen. En dat eruit zag als rode dendrons. Ze kregen scheuren in hun kleren en natte voeten van de beek en nog steeds was het, op het geluid van het beekje na en de geluiden die ze zelf maakten, helemaal stil.
Ze begonnen er juist schoon genoeg van te krijgen toen ze een heerlijke zoete geur roken. En meteen daarop vingen ze een glimp op van iets felgekleurds dat hoog boven hun hoofd hing op de rechteroever. Hé! Hey! Riep Lucy uit. Ik geloof dat daar een appelboom staat. En ze had gelijk. Hijgend en puffend klommen ze tegen de steile oever op, worstelden zich tussen wat braamstruiken door en stonden toen ineens onder een oude boom die vol hing met grote goudgele appels. Zo stevig en sappig als je je maar wensen kon. Nou, en dit is de enige niet, zei Edmund met zijn mond vol appel. Kijk daar maar! En daar? Gunst, daar staan er tientallen, zei Suzanne, terwijl ze het klokhuis van haar eerste appel weggooide en haar volgende plukte. Dit moet haast wel een boomgaard zijn geweest, heel, heel vroeger, voordat het hier zo'n wildernis werd en voordat dit bos hier stond. Dan is dit vroeger dus een bewoond eiland geweest, zei Peter. En wat is dat daar, zei Lucy, ze wees vooruit. Alle mensen, daar staat een muur, zei Peter, een oude stenen muur. Ze zochten zich een weg tussen de zwaar beladen takken door en kwamen bij de muur. Hij was heel oud en op sommige plaatsen was hij ingestort. Er groeide mos op en muurbloemen, maar het was zo'n hoge muur dat alleen de allerhoogste bomen naar bovenuit kwamen. En toen ze er vlakbij gekomen waren, ontdekten ze een hoge stenen poort waar ooit een zware deur in gezeten moest hebben, maar die nu bijna helemaal dichtgegroeid was met de grootste appelboom van allemaal. Ze moesten er eerst een paar takken afbreken om er langs te kunnen. En toen ze dat hadden gedaan, stonden ze allemaal met hun ogen te knipperen, omdat het daglicht opeens veel feller werd. Ze stonden op een ruime open plek met aan alle kanten muren eromheen. Hier binnen waren geen bomen, alleen gras en madeliefjes en klimop en grijze muren. Het was een rustig, zonnig, verborgen plekje, een beetje triest. En alle vier liepen ze naar het midden, blij dat ze eindelijk hun rug eens konden strekken en hun armen en benen vrij konden bewegen.